Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht die ons zal toestaan een deeltje van ons land beter te leren kennen. We bevinden ons nog steeds in, zeg maar, de maand naar het nieuwe jaar. We zijn het nieuwe jaar begonnen met het mooie hoogfeest van de heilige maagd Maria, moeder van God. En deze tocht die wij ondernemen zal een stukje in het teken staan van onze goede voornemens. U weet, het is een beetje een traditie dat mensen goede voornemens maken bij het begin van het jaar en die dan hopelijk ook kunnen volhouden. Wel, wij pelgrims onderweg, wij weten dat wij Gods genade nodig hebben om dat mogelijk te maken. En daartoe willen we zeer zeker de voorspraak van de heilige maagd Maria vragen. En daarin zal onze tocht kunnen dienen. Wij beginnen onze pelgrimstocht nog in de gewone tijd door het jaar, met een, ja, zal maar zeggen, amper nog vaarwel gezegd aan de kersttijd, en gaan tot het einde van onze tocht binnengaan in de 40 dagen tijd. Het is een zeer korte periode die eigenlijk volgt op elkaar. Dat zal u ook merken in onze komende afleveringen. Vandaag nodig ik u graag uit om opnieuw uw wandelschoenen aan te trekken. Neem ook uw rugzak mee, misschien een kleinigheid om te eten onderweg en een flesje water om te drinken. Altijd heel goed om ook de lichamelijke mens te sterken wanneer men een wandeling onderneemt. Vandaag gaan we dat zeker doen. Eerst gaan wij de trein op en zo naar het station dat het beginpunt vormt van onze pelgrimstocht vandaag. We vinden ons in de gelijknamige provincie, vlakbij de hoofdstad van de provincie en kathedrale stad van de bisschop van Antwerpen, Monseigneur Johan Bonny. Niet in het centrum zelf, wij bevinden ons in het station van Antwerpen-Berchem. En de reden waarom dat we hier willen beginnen, dat is dat we het eerste deeltje van onze tocht een beetje meer zullen te weten komen, onder andere over een gemeenschap die, wanneer we denken aan Antwerpen, er onlosmakelijk mee verbonden is. Namelijk onze broeders en zusters van de Joodse gemeenschap. Heel veel van hen, die zijn herkenbaar in het straatbeeld door de typische kledij die we zouden kunnen associëren met de zogeheten Chassidische Joden. Maar anderen zijn eerder in de kledij gekleed die wij eerder gewoon zijn. Maar we zullen ontdekken dat de uniformiteit die men daarin zou verwachten, dat die toch een stukje anders ligt. Hoe dan ook, zij zullen ook een deel worden van onze tocht die wij ondernemen. En als ik zeg Antwerpen en onze lieve vrouw, dan zeg ik niet alleen de honderden kapelletjes van de heilige maagd Maria die men kan terugvinden langs de Antwerpse straten, maar dan zeg ik natuurlijk ook Onze Lieve Vrouw Kathedraal in Antwerpen. Toegewijd aan de heilige maagd Maria, meer nog aan haar ten hemel opneming. Dat zal het einddoel worden van onze pelgrimstocht, waar we in de Mariakapel onze intenties, onze goede voornemens, tot bij de heilige maagd Maria zullen brengen. Eerst ligt er nog een heel aantal kilometers voor ons. We beginnen dus in het station van Antwerpen-Berchem, maar eigenlijk moet ik zeggen in een natuurdomeintje dat men er vlak bij het station kan terugvinden, namelijk het domein Wolvenberg. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, we zijn aangekomen bij het begin van onze gloednieuwe tocht, bij het begin van het jaar. Het is ondertussen een beetje een traditie geworden dat we in het begin van het jaar op een of andere wijze naar Maria toe gaan. Radio Maria draagt natuurlijk de naam van de heilige moeder van God, wiens hoogfeest wij vieren op de eerste dag van ieder nieuw jaar. En dat komt natuurlijk omdat de heilige maagd Maria het ultieme voorbeeld is in het geloof dat verwijst naar haar zoon Jezus Christus. Ik bevind mij vlakbij opnieuw een kathedrale stad. Een stad die we reeds tweemaal zijn tegengekomen op onze eerdere pelgrimsroutes. Eén keer wanneer we te voet van Heide naar Merksem zijn gewandeld. U weet wel, de aflevering waar we onder andere het graf van Hermanneke Wijns hebben bezocht. En toen waren we natuurlijk in de buurt van, jawel, Antwerpen. Een tweede maal, toen zijn we van rechteroever naar linkeroever overgestoken om zo via het water de route naar Temse te volgen en van daaruit naar Moerzeke. En dan zeg ik natuurlijk de zalige priester Edward Poppe. Maar dat betekent dus dat we de prachtige stad van Antwerpen eigenlijk nog niet hebben aangedaan. We zijn er wel doorgelopen, maar vandaag staat dat dus op het programma. Ik bevind mij echter een eindje af van het centrum. Ik sta namelijk aan de ingang van het natuurdomeintje, moet ik zeggen, Wolvenberg. En dat is vlakbij het station waar ik hier net van de trein ben gestapt en dat is in Berchem, Antwerpen-Berchem. Nu, de naam Berchem bestaat eigenlijk uit twee woorden. Men noemt dat toponymie, de analyse van waar plaatsnamen vandaan komen. En een beetje onderzoek naar deze tocht heeft geleerd dat Berchem eigenlijk, dus op te splitsen is in twee woorden, berg en m. En die berg, dat is waarschijnlijk een afkorting van op den berg. Wat ook de bijnaam is trouwens van de hoge weg. En verwijst dan ook vermoedelijk echt naar het woord berg. Nu, je zou je kunnen afvragen, zijn er dan bergen in de buurt van Antwerpen? Dat niet, maar Berchem is wel het hoogste deel van de vlakte die Antwerpen omringt. En vandaar dat dus de naam zou kunnen komen. Men vermoedt eigenlijk dat als je beide woorden gaat samenvoegen, M kan wijzen op een hoeve of een huis, een woning, en dan krijg je dus samengevoegd woning op de berg of hoeve op de berg. Als we de vroegst gekende geschiedenis van Berchem willen op het spoor komen, dan moeten we naar de middeleeuwen. De ligging van Berchem, dat is ongeveer een 12 meter boven de overstromingsgebieden van de Schelde, deed een kleine gemeenschap ontstaan die leefde van landbouw, jacht en visvangst. Een heel bijzonder detail, dat is dat er een overlevering is die zegt dat de heilige Willibrordus hier geweest is. Hij is hier op bezoek geweest in 710 en zou hier zelf een houten kapelletje hebben opgericht, dat later door de Noormannen werd verwoest. Men zou zich dat moeten voorstellen en situeren in het Bergenbos. Er kwam uiteindelijk een stenen kapel in de plaats en de oudste gedeelten van de huidige kerk dateren van het einde van de 15e eeuw. Jawel, die kerk is dus nog altijd hier te vinden, de Sint-Willibrorduskerk. Het is de oudste kerk van Berchem. In 1249 komt Wouter Berthout van Ranst, een lid van de adellijke Brabantse familie Berthout, naar het dorpje en wordt daardoor de eerste heer van Berchem. En deze heren van Berchem behielden zich het recht om dorpsoverheden te benoemen, recht te spreken en natuurlijk ook belastingen te innen. En ondanks zijn goede ligging telde Berchem in het jaar 1450 slechts 40 woningen, 40 huizen. Dat zou echter snel veranderen in het Ancien Régime, want Antwerpen werd al heel snel een belangrijke handelsstad. En het verkeer vanuit deze stad richting Mechelen nam dus toe. Zo vestigden zich nog voor 1550 tal van hoefsmeden, wagenmakers en herbergiers langs de Oude Baan. En dat is vandaag de dag de Generaal Le Mansstraat en de Floralienlaan. Je zou kunnen zeggen dat de Gouden Eeuw aanbreekt voor Berchem. Het inwonersaantal zal flink oplopen, tot 3000. En die hebben zich gespecialiseerd in allerlei nijverheden en ambachten. We spreken ook over de periode van de eerste stenen huizen en de bouw van de Sint-Willibrorduskerk, die getooid wordt met een echt uurwerk. De tweede helft van deze eeuw bracht echter het noodlot over het dorp. We krijgen de komst van het Spaanse verzet tegen de Reformatie onder de Calvinisten. Natuurlijk, wanneer we dat zeggen, zeggen we ook beeldenstorm. En die kent haar hoogtepunt op 21 augustus 1566. De woede van de Calvinistische volksbeweging richtte zich tegen de geveste instellingen en bestreed de godsdienstige conventies door het vernietigen van kunstwerken en religieuze beelden. Eigenlijk ja, het vernietigen van religieus patrimonium. Niet alleen de kerk werd daarbij zwaar geteisterd, maar het dorp werd met de grond gelijk gemaakt. Een actie van de Spaanse bezetter kon niet uitblijven en zij stuurden, jawel, de hertog van Alva, Fernando Álvarez de Toledo, naar de Schelde-regio. En het verzet werd tijdelijk verbroken. De hertog van Alva slaagt erin om kasteel Canstincrode in te nemen. Na de 6 jaar durende harde heerschappij van de hertog van Alva bleek de opstand toch niet neergeslagen. Eerder het tegendeel. Het vertrek van de hertog veranderde het kasteel in een roversnest dat een belangrijke rol speelde tijdens de Spaanse furie. Lezen we maar in een document uit 1584 in de aanloop naar de val van Antwerpen. Dat men hetzelfde dorp, toren en de kerken zal ruïneren en de destrueren met de huizingen. Na het jaar 1605 kon men voor het eerst herademen en begon men met de heropbouw van de kerk. Maar het einde van de militaire dreigingen was nog lang niet in zicht. In de tweede helft van de 17e eeuw komen de Hollandse troepen regelmatig hier oorlogsschatting opeisen in Berchem. Maar ook de ambachten hadden het moeilijk. Zware concurrentie van de buitenambachten en de inkrimping van de bevolking tot gevolg. Komen we in de 18e eeuw terecht, wel dan zien we een periode van rust en economische heropleving. Opnieuw een aangroei van de vestiging van hoefsmeden en herbergiers langsheen de gekasseide Grote Steenweg. En ook de boeren doen het goed. De aardappelteelt zorgt voor succes. En dat doet natuurlijk opnieuw het bevolkingsaantal aangroeien tot een aantal van ongeveer 2000. Wanneer keizer Jozef II echter naar onze streken komt, breekt er een nieuwe woelige periode aan. De Brabantse omwenteling. De inwoners van Berchem zullen de gezamenlijke aankoop moeten aangaan van een kanon. En meneer Pastoor, die koopt er zelfs drie. In 1830 bouwde men ten noorden van Berchem, in de wijk Haringrode, een voor de tijd hypermodern militair hospitaal en arsenaal op. In 1912 verwierf de stad Antwerpen al een groot gedeelte van Berchem, waaronder Laag Middelheim en het kasteelpark Vogelenzang. De Wilrijkse Poort kwam daarbij van Berchem in Antwerpen te liggen en ook kwam er een grondruil in Zurenborg. Nog even een blik op de periode van de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Berchem die werd rond 20 mei 1940 bezet door het Duitse leger en bevrijd op 4 september 1944. En wanneer we zo meteen vanuit Berchem richting het centrum van Antwerpen zullen wandelen, dan gaan we voorbij twee wijken die gekend zijn omwille van hun inwoners die opvallen in het straatbeeld, hoewel men dat natuurlijk in het straatbeeld van Antwerpen wel gewoon is. Jawel, dan hebben we het over de Joden, de Chassidische Joden in het bijzonder, die met hun kenmerkende kledij, u hebt hen ongetwijfeld al eens gezien of ontmoet. En we hopen ook met een van hen toch in gesprek te kunnen gaan. Ze hebben een beetje de reputatie van een eerder gesloten gemeenschap te zijn, maar wij gaan toch proberen om met een van hen in gesprek te gaan en vooral een beetje meer te leren kennen over de Joodse geschiedenis en de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen hier in ons land. U moet weten dat vanuit Berchem minstens 1048 Joden afgevoerd zijn naar de concentratiekampen in Duitsland. En de overgrote meerderheid daarvan vond helaas de dood in een concentratiekamp. Het is een geschiedenis. De Holocaust, alles wat ermee te maken heeft, het blijft onlosmakelijk in het geheugen van velen. Hoewel dat men toch ziet vandaag de dag dat er een groeiend aantal mensen is die niet meer, vooral jongeren dan, niet meer zich bewust zijn van wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat antisemitisme is. We zien ook een aangroei van antisemitisme in onze samenleving. Zaken die zeer droevig zijn. En die ons moeten waarschuwen dat de boodschap van Paus Franciscus in deze tijd, namelijk dat er nood is aan een grotere broederschap, een menselijke broederschap, dat een roep is die moet gehoord worden en ook profetisch is voor deze tijd. Het is tijdens de Duitse bezetting dat de zelfstandigheid van Berchem wordt opgeheven vanaf 1 januari 1942 en werd Berchem op die manier een van de districten van de fusiegemeente Groot-Antwerpen. Na de oorlog werd ze terug een zelfstandige gemeente, tot op 1 januari 1983 werd ze opnieuw bij Antwerpen gevoegd. Ja, toch heel bijzonder dat we hier de heilige Willy Brordus op deze wijze op het spoor komen. Het is lekker fris vandaag. Winterse temperaturen, dat hoort ook bij deze tijd van het jaar natuurlijk. En wij gaan opnieuw de rugzak opnemen. En gaan als het ware een bedevaart ondernemen naar de kathedraal van Antwerpen, want die is natuurlijk toegewijd aan de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw. En op deze tocht, dierbare luisteraars, nemen we al uw intenties, uw goede voornemens voor dit nieuwe jaar mee en gaan ze neerleggen bij de heilige maagd Maria, die ons van Radio Maria en u ongetwijfeld ook al zoveel geschonken heeft in de afgelopen jaren. Ook een dankbaarheid voor de jaren dat Radio Maria reeds het evangelie mag laten weerklinken in ons land
Er zijn redenen genoeg om met grote dankbaarheid naar de kathedraal van Antwerpen te gaan. En natuurlijk, kathedraal betekent dat er ook een bisschop is. De bisschop van Antwerpen is Monseigneur Johan Bonny. En we gaan ook zeker even gaan aanbellen bij het bisschopshuis om te zien of hij thuis is vandaag. Maar dat ligt nog in het verschiet en zal ook voor mij een verrassing zijn. Zoals u weet, we ontvangen wat God in onze handen wil leggen. En als bedelaars gaan we op die manier op weg als pelgrims. Vanuit Berchem naar Antwerpen. En ik neem u zeer graag mee. Zo, en alvorens wij de echte weg gaan kiezen, richting dus de wijken die we gaan doorwandelen. Meer bepaald zullen wij zeg maar tussen twee wijken wandelen, namelijk dat van Zurenborg en Haringrode. Een woordje nog over de Wolvenberg, want de Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Op een boogscheut, zoals u hoorde, van het station van Antwerpen-Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg. Het gebied is eigenlijk ingericht als een natuurwandelpark. Het aangeduide wandelpad is het hele jaar door vrij toegankelijk en je vindt de hoofdingang op de hoek van de Singel en de Posthofbrug, net achter het station van Antwerpen-Berchem. Kom je met de fiets? Neem dan de fietsroute aan de zijde van de Brilschans. En via de Biramont-route kan je een 40 kilometer lange tocht maken langs alle forten die ooit de grote omwalling van Antwerpen moesten beschermen. Aan de kant van de Brilschans, een Berchemse lunet van het fort, strekt het gebied vlakbij fietsknooppunt 4, Antwerpen, zich uit langs een fietspad dat je van het Nachtegalenpark, fietsknooppunt 40, naar het Ter Rivierenhof in Deurne, fietsknooppunt 3, voert. En dus, mocht u met de fiets komen, heeft u de mogelijkheid om voorbij Wolvenberg te komen door het op te nemen in die grote route. Maar wij zijn te voet natuurlijk vandaag. En dit kleine natuurreservaat, erkend sinds 2001 als zodanig, is een stedelijk natuurgebied. En gevestigd op de restanten van de grote omwalling van Antwerpen. Het gebied ligt in een fossiele meander van de Schelde. De plantengroei hier is grotendeels gebonden aan de kalkhoudende ontsluitingen van de Berchemse Vest, het verloren water, en de oorspronkelijke aarden omwalling van 1859. Hier kan de wandelaar een sterk staaltje van spontane verbossing terugvinden op een typische Antwerpse bodem. Behalve bos en kalkrijke graslanden is er in Wolvenberg ook een vochtig wilgenbroek met poelen. Tal van waterplanten en amfibieën voelen zich in deze poelen thuis. En als u de poelen hoort en water, dan hoort u dat u zeker gepast schoeisel moet aantrekken. Ik zou niet op ongepast schoeisel echt wandelschoenen aantrekken als u door deze zone wil komen, zeker als het een beetje geregend heeft of wat aan het miseren is, zoals het tijdens onze tocht het geval was, wel, dan wordt het echt een groot modderbad. Nog leuk om door te lopen, maar toch met aangepast schoeisel als het kan. Je vindt op de hellingen en de hoger gelegen delen heel wat iep. En op de lager gelegen deeltes vind je de gewone es, de schietwilg, de zomereik en de veldesdoorn. In de rijkelijke struiklagen zal je er de framboos terugvinden, de hazelaar, de sleedoorn, het rode kornoelje, de kardinaalsmuts en de gewone vlier. Ook dolle kervel, look zonder look en geel nagelkruid hebben het er danig naar hun zin. Dankzij het jaarlijks maaien van de spoorwegberm kan je in de bloemrijke graslanden naast margriet ook gewone sikkelklaver en veldkruidkers bewonderen. In het Essen-Iepenbos is de voorjaarsflora het mooist. Er broeden roofvogels, zoals de sperwer en de boomvalk. En vooral rond de vijver is het aantal epifieten, zoals de haarmuts en verschillende lichenen, groot. Wolvenberg blijkt niet alleen van belang omwille van het groot aantal mollusken dat er voorkomt, maar ook omwille van een aantal zeldzame soorten die hier leven. Zo is er reeds een slakje gevonden dat sinds 1950 niet langer levend was aangetroffen in België. En ook andere zeldzame soorten, zoals de grofgeribde glasslak, de slanke kielnaaktslak en de dwergkorfslak, kunnen hier worden waargenomen. De grofgestreepte glimslak en de dikke korfslak zijn zelfs met uitsterven bedreigd. En het zijn twee soorten die voorkomen op zeer vochtige plaatsen, zoals langs de waterkant of in plassen. Maar ook onder rottende bladeren of onder hout vertoeven ze graag. Het is daarom dus absoluut noodzakelijk om de biotoop van deze twee soorten op de Wolvenberg te beschermen. En dus een goede tip: als u daar wil gaan wandelen, blijf op de aangeduide paden. Ga niet zomaar gaan rondlopen. We horen zelfs dat er zeldzame diersoorten er hun thuis hebben. En dus is het belangrijk dat de wandelaars de nodige aanwijzingen van de natuurpunt volgen. Het is niet zo'n heel groot gebied, maar zeker de moeite om eens door te wandelen, bij voorkeur als het wat droger is. Maar goed, een beetje modder aan de wandelschoenen kan ook helemaal geen kwaad. We zullen het onderweg zeker verliezen. We gaan verder op onze tocht en trekken zo richting het centrum van Antwerpen en ontdekken zo de gemeenschap die zich onder andere in de wijk van Zurenborg heeft gevestigd. En zo, dierbare luisteraars, ik sta ondertussen op een steenworp verwijderd van het stadspark waar we zo meteen doortrekken. Wat betekent dat ik ondertussen door de wijk Zurenborg ben getrokken vanuit het station van Antwerpen-Berchem. En zoals ik daarnet heb verteld, betekent dat dat we zeker mensen zijn tegengekomen van de Joodse gemeenschap, in het bijzonder van de Chassidische gemeenschap, te herkennen aan hun
hoofddeksel en aan hun kledij. Ik was daarnet in gesprek met een jonge man, die lid is van de Chassidische gemeenschap. En ik vroeg hem of het mogelijk was om eventueel enkele vragen te stellen aan hem of aan iemand anders, maar hij maakte er mij attent op dat het vandaag zaterdag is. Dat betekent dat gisteravond tot en met deze avond de Shabbat natuurlijk is ingegaan. En dan zal het ook niet gemakkelijk zijn om iemand te kunnen spreken. Ze gaan naar de synagoge voor het gebed, vervolgens naar huis om samen met het gezin en de familie te eten. En dat maakt natuurlijk het belangrijkste onderdeel, zeg maar, van het dagelijkse leven van de Joodse gemeenschap uit. Ze leven voor en naar God gekeerd. En dus vandaag is het Shabbat. Wat betekent dat ze dus heel wat activiteiten doen, vooral die te maken hebben met het gebed en bezoek aan de synagoge. Daar heb ik daarnet ook gezien dat heel veel leden van de Chassidische gemeenschap, mannen, binnengingen in een bepaald gebouw. En de jonge man waar ik daarnet mee in gesprek was, die maakte ermee op attent dat het inderdaad gaat over een synagoge. Nu goed, het geeft wel de gelegenheid natuurlijk om eens iets te vertellen over de Joodse gemeenschap in Antwerpen. De gemeenschap bestaat uit zo'n 20.000 mensen. Er zijn twee wijken, dus onder andere Zurenborg, maar zeker ook de Diamantwijk wordt dat genoemd. Dat is de zone rond het Centraal Station. Ook daar wonen vele Joden. Na New York, Londen en Jeruzalem woont hier een van de grootste gemeenschappen van Charedische of orthodoxe Joden ter wereld. Ook Klein-Antwerpen en Haringrode, hier niet ver van, twee wijken aan de Antwerpse Lange Leemstraat. Er zijn eigenlijk twee orthodox-Joodse gemeenten in Antwerpen, Magzikei Hadas en Shomrei Hadas. Het overgrote deel van de Charedische Joden zijn Chassidische Joden. En de leden die worden Chassidim genoemd. Het vindt zijn oorsprong in Oost-Europa en het is een van de stromingen binnen het Charedisch Jodendom. En dan is er ook een kleine gemeenschap van niet-Chassidische, Lidwaks, ofwel Midnagdiim. En ook zijn er modern orthodoxe synagoges en organisaties van Georgische Joden en een Sefardische synagoge, Joodse organisaties en veel jongere verenigingen. In de Joodse wijk bevinden zich tientallen kleine Joodse scholen, want iedere beweging heeft zo zijn eigen school. Er zijn ook enkele grotere meisjesscholen. Aangezien meisjes over het algemeen naar een niet specifiek aan hun Chassidische stroming gebonden school gaan. Dus het zijn vooral de mannen en de jongens die naar een school gaan die typisch is voor die bepaalde stroming binnen het Charedische Jodendom. De grootste beweging die hier zijn thuisbasis heeft en waar ik letterlijk op een steenworp van afstaat, is Pshevorsk. De rebbe, of de leider van zo'n beweging, rabbijn Leibisch Leiser, die woont ook in Antwerpen. Andere plaatsen waar we deze gemeenschap terugvinden is Londen en Manchester in het Verenigd Koninkrijk. En op feestdagen komen zij allen massaal naar Antwerpen toe. We vinden hier ook meerdere kolleliem terug. Daar kunnen getrouwde jonge mannen na het huwelijk verder leren. In het district Wilrijk bijvoorbeeld is de beroemde Charedische yeshiva Eitz Chaim gelegen, waar een honderdtal jonge mannen uit de hele wereld de Talmud en andere Joodse teksten bestuderen. En ik denk dat er eigenlijk nog altijd heel veel onwetendheid is als het neerkomt op de gemeenschap. En onbekend is natuurlijk ook een beetje onbemind. Toen ik daarnet die jonge man spontaan aansprak op straat, op een heel vriendelijke manier te woord gestaan. In het Nederlands natuurlijk, want het is ook hun moedertaal. Het was toch een bijzondere ontmoeting zo. Hier in Antwerpen. Zoals u weet, de Joden die hebben een belangrijke rol in de diamanthandel. gehad. Vandaag de dag is dat eerder in handen van Indiase zakenlieden. Een groot deel van de Joodse gemeenschap is niet langer actief in de diamanthandel. En daarnet, toen ik van het station van Antwerpen-Berchem richting Antwerpen Centrum wandelde, toen kwam ik de Erof tegen. Dat is eigenlijk een gebied omgeven door water, stadsmuren of bij gebrek hieraan, zoals in Antwerpen, door een draad die op boomhoogte, zowat 6 meter, rond het gebied gespannen wordt. Het is namelijk zo dat vrome Joden zich enkel op de Shabbat buitenshuis slechts beperkt bewegen. En daarom creëert de afspanning een soort van fictief huis waarbinnen de Joodse gemeenschap zich toch vrij mag verplaatsen. Om het dagelijks leven natuurlijk ook mogelijk te maken. Nu, de Antwerpse is uniek omdat het de enige is die een hele stad omspant. Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met Parijs of New York, daar gaat het over een bepaalde wijk waar de Erof rondgespannen is, maar in het geval van Antwerpen is het de hele stad. De al dan niet aanwezigheid van zo'n Erof is een belangrijke factor waarbij Chassidische Joden of Orthodoxe Joden een keuze maken in woonplaats. Gezien de praktische voordelen van een Erof geven Orthodoxe Joden er de sterke voorkeur aan op een plek te wonen waar er zo één is. En Antwerpen die voorziet dus daarin. Interessant om toch iets te weten te komen over de Joodse gemeenschap hier in Antwerpen. Een 20.000 mensen dus die behoren tot die Joodse gemeenschap, waarvan een deel Chassidische Joden die deel uitmaken van de Charedische Joden en de stroming binnen het Jodendom. Tegenover de Litouwse Joden dus, waar slechts een kleine gemeenschap ervan aanwezig is in Antwerpen. Ik vond het toch heel bijzonder om even met iemand van de Chassidische gemeenschap in gesprek te kunnen gaan. Ook al was het heel kort, want hij was gehaast om naar de synagoge toe te gaan. Maar op die manier hebben we toch een gemeenschap die onlosmakelijk verbonden is ook met Antwerpen en met het straatbeeld van Antwerpen kunnen ontmoeten op deze wijze. We gaan opnieuw de rugzak opnemen en gaan verder. Volgende halte is het Stadspark van Antwerpen.
De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank. Een angstlievrouwke en de vlakke schank. De straat waar ik vroeger katteke spelde.
Antwerpen ga zich gaan vermaar. Toch de stad. De vogelenmarkt op zondagmorgen, Tsjintjangsplein. En Brabo zie van zijn fontein, nu jonge vloten naar een mokke. Antwerpen gaat zich aan verwaar, door de stad. Zijn geboren, de groene.
En met dat lied van de Strangers, dat door het stadsbestuur van Antwerpen werd uitgeroepen als het volkslied van Antwerpen, komen we terecht in het Stadspark. We gaan daar zo meteen wat meer over vernemen. Maar alvorens we echt de binnenstad binnentrekken, is het toch wel goed om bij wijze van besluit van onze aflevering vandaag even stil te staan bij de geschiedenis van Antwerpen. Zij het op een zeer sumiere wijze, want er valt heel veel over te vertellen. De stad aan de Schelde, waarvan de inwoners ook wel senioren worden genoemd. Wel, die Schelde die was in de 11e eeuw, net zoals nu trouwens, een getijdenrivier. Met die nuance dat de verschillen tussen hoog- en laagtij in die periode veel minder groot waren. Is het verschil tussen beide tegenwoordig meer dan 5 meter? 1000 jaar geleden was dat amper 1 meter. En de hoofdreden voor de veel minder aanwezige getijden in de 11e eeuw was dat de Schelde gewoonweg niet rechtstreeks verbonden was met de Noordzee. Enkele kleinere waterwegen die zorgden tussen de 9e en de 12e eeuw voor de watertoevoer van de Schelde. Nu, aangezien de riviertjes in de Schelde-delta ondiep waren, konden enkel schepen met weinig vracht, met weinig diepgang, verder inlands varen. En voor de Noormannen, die zich met hun zeer wendbare schepen op zowat alle wateren wel wisten te redden, was het bevaren van deze rivieren een koud kunstje. In 1836 na Christus bereikten ze op die manier het toenmalige Antwerpen, dat ze, hun reputatie kennende, onmiddellijk verwoesten. De Noormannen die bouwden op een stuk grond dat eigenlijk uitsprong in de Schelde en dat met de rechttrekking van de Scheldekaaien na 1875 verdween, een nieuwe nederzetting. En deze werd naar goede Noormannen gewoonte cirkelvormig geconcipieerd in 4 gesneden door de niet langer bestaande Mattestraat en de Zakstraat. Rondom Antwerpen werd een verdedigingsgracht aangelegd, de latere Burchtgracht. Trouwens, u kan nog een stukje daarvan zien eigenlijk. De straatnaam verwijst naar de vroegere functie ervan, de Burchtgracht. Tijdens de regeerperiode van keizer Otto I, we spreken over de periode van 912 tot 973, werd een verdrag gesloten met de Noormannen en de houten omwalling rondom het 10e eeuwse Antwerpen werd vervangen door een stenen omwalling. Nu, de keizer had zo zijn reden voor deze beslissing. Als keizer van het Duitse Rijk was het namelijk zijn taak om de westelijke grens, de Schelde dus, te versterken. Aan de andere kant van de rivier lag immers het aan macht winnende graafschap Vlaanderen, het noordelijk deel van het West-Frankische Rijk. Met als doel de rijksgrens te versterken, creëerde Otto markgraafschappen, militaire grensgebieden met elk een versterkte burcht. En naast Antwerpen werd ook Eename en Valenciennes in grensmarken veranderd. 1221. Antwerpen die krijgt stadsrechten. De Brabantse hertog Hendrik I zakte persoonlijk af naar Antwerpen om die te overhandigen. Dat de hertog van Brabant deze plechtigheid waarnam, kwam omdat het Antwerpse markgraafschap in 1106 deel was gaan uitmaken van zijn hertogdom Brabant. De restanten van de middeleeuwse burcht zijn helaas in de 19e eeuw verdwenen. Wat overbleef was een stukje van de omwalling die dienst deed als gevangenis. Hier gaat het, jawel, over het steen. Iets wat afgezonderd op de Scheldekaai terug te vinden en waar we tijdens onze pelgrimstocht nog zullen langsgaan. Het lijkt vandaag de dag alsof het steen een op zichzelf staand kasteel was, maar dat is dus slechts schijn. De neogotische afwerking werd in de jaren 1890 aangebracht. Eigenlijk met de bedoeling om het gebouw te verfraaien. Vanaf de 13e eeuw zullen zware stormvloeden ervoor zorgen dat die Schelde-delta in een estuarium wordt getransformeerd. U heeft dat woord eerder gehoord, we hebben daarover gesproken, een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden. Een eerste periode van stormvloeden tussen 1288 tot 1304 speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Hontemond. 100 jaar later volgde een tweede periode van stormvloeden, tussen 1375 en 1404. En deze zorgde ervoor dat het belang van de noordelijker gelegen Oosterschelde daalde en dat ten gunste van de zuidelijker gelegen Honte. Geleidelijk aan begon men de Oosterschelde als Oude Schelde aan te duiden en de Honte werd vanaf de 16e, 17e eeuw als Westerschelde aangeduid. Intussen ging het bergaf met de andere grote havenstad die we in Vlaanderen terugvonden, Brugge. De verzanding van het Zwin. En dat gebeurt dus in diezelfde periode waar de Westerschelde vorm krijgt. De in Brugge gevestigde handelshuizen van de Venetianen, de Genuezen, de Portugezen enzovoort, die zagen in dat de toestand in Brugge steeds hopelozer werd. Trouwens, het is daar dat ook de diamantnijverheid in ons land is geboren, namelijk in Brugge. Daar kwam nog bij dat keizer Maximiliaan van Oostenrijk de Bruggelingen zwaar strafte voor hun aandeel in de opstand tegen zijn bewind. Brugge diende haar stadsmuren af te breken. En een groot deel van de bevolking, die zich steeds onveiliger voelde, zocht zijn heil ergens anders, waaronder in Gent en Antwerpen. Toen dan, in 1501, de Portugezen hun markt voor specerijen in Antwerpen vestigden, was het lot van Brugge helemaal bezegeld. De bloeiperiode van het Venetië van het Noorden kwam ten einde en het was het begin van de Gouden Eeuw voor Antwerpen. En dat merk je dus ook als je door de stad loopt, dat zij zulke grote opbloei heeft gekend. De rijkdom van de oude gebouwen en de geschiedenis die de stad uitademt, komen je werkelijk tegemoet. Tegen de 16e eeuw was de Westerschelde een feit. De getijdenwerking werd aanzienlijk groter en dus ook de mogelijkheid om met grotere schepen verder landinwaarts te varen. Voor Antwerpen vormde deze rechtstreekse verbinding met de Noordzee echt een geschenk van God. In combinatie met de ondergang van Brugge zorgde de rechtstreekse route naar de zee via de Schelde voor een toestroom van mensen, schepen, rijkdommen en andere zaken. Reeds in de loop van de 13e en 14e eeuw had Antwerpen als havenstad aan belang gewonnen. Met koggeschepen, platbodems met een beperkte diepgang, voeren zeelui vanuit de Brabantse havenstad naar onder meer de Hanzesteden aan de Oostzee. Hoewel zelf nooit tot de Hanzeliga toegetreden, slaagde Antwerpen er op die manier in een graantje mee te pikken van de internationale handel die dit verbond met zich meebracht. Maar ook mediterrane boottypes slaagden erin diezelfde periode in Antwerpen. Antwerpen te bereiken. In de jaren 20 van de 14e eeuw meerden de eerste Venetiaanse galeien aan langs de Antwerpse Scheldekade. Brugge was toen nog steeds de hoofdbestemming van de Venetianen. Maar de basis voor de Italiaans-Antwerpse handelscontacten uit de 16e eeuw werden wel degelijk twee eeuwen eerder gelegd. Net zoals de kogge had ook de galei een geringe diepgang, wat maakt dat de nog steeds vrij ondiepe Schelde van de late middeleeuwen voor dit type schepen bevaarbaar was. Toen de Westerschelde tegen 1500 een feit was, konden ook zwaardere scheepstypes, zoals de kraak, tot Antwerpen varen. En deze werden gebruikt om op open zee te varen. Zoals de Santa Maria, een karveel, een voorloper van de kraak was, het schip waar Columbus mee voer en uiteindelijk Amerika ontdekte in 1492. Het spreekt voor zich dat dit gegeven een onbetaalbare waarde was voor de groei van Antwerpen en beetje bij beetje breidde de stad uit. Een evolutie die op Antwerpse stadskaarten vrij nauwkeurig te volgen valt. De stadsgrenzen werden gemarkeerd door natuurlijke en uitgegraven kanaaltjes, vlieten of ruien genaamd. Van deze openbare riolen rest nu niets meer. Een deel werd in de 19e eeuw overwelfd, een ander deel gedempt. Uitbraken van cholera, die vooral in havensteden voorkwamen, was de reden daarvoor. En enkel de naamgeving herinnert nog aan het belang dat het Scheldewater ook voor de bewoners die verder van de kaai af woonden speelde. Denk maar aan de Burchtgracht, Sint-Jansvliet, Sint-Pietersvliet, Suikerrui, Brouwersvliet enzovoort. Het zijn echo's van een niet zo heel ver verleden. Trouwens, onthoud die naam Sint-Jansvliet, want die komt later nog terug in onze pelgrimstocht. In het oude Antwerpen waren er verschillende legenden die tot doel hadden om mensen, en vooral kinderen, te verhinderen om in een van de Antwerpse binnenwateren te vallen. De lange wapper in Antwerpen diende om ze bij de vlieten vandaan te houden. Lange wapper, die van gedaante kon veranderen, huisde namelijk nabij het water. Reden te meer om die plaatsen te mijden. En die schrikwekkende lange wapper staat trouwens ook trots aan de ingang van het steen vandaag de dag, in de vorm van een beeld. Antwerpen groeide in de 16e eeuw uit tot een internationale metropool. De boekdrukkunst kreeg een enorme boost, maar ook de cartografie onder Mercator. Antwerpen kreeg ook een van de meest moderne stadswallen uit die tijd, gemaakt door een Italiaan, Donato de Boni. Een nieuw stadshuis in 1565 en tal van andere gebouwen, samen met een beurs in 1531. Woorden zoals signor, een echte Antwerpenaar, en pagader, een klein iemand, herinneren ons vandaag de dag nog aan talrijke Portugezen, Italianen, Spanjaarden en andere vreemdelingen die in de Scheldestad resideerden. Het is namelijk een verbastering van het Spaanse señor en werd door onder meer de Spanjaarden gebruikt om de Antwerpse hoge heren aan te spreken. Pagader is dan een verbastering van het Spaanse pagador. De pagadores waren Spanjaarden die te klein waren om dienst te nemen in het leger. En dientengevolge maakten zij zich nuttig door de soldij aan de soldaten uit te betalen. Wat betekent natuurlijk pagare. Een gevolg van het cosmopolitisch karakter van Antwerpen in die tijd waren ook de religieuze hervormingsbewegingen. Met name het protestantisme en het calvinisme kregen voet aan de grond in de Scheldestad. En dat natuurlijk in strijd met de katholieke koningen Karel V en zijn zoon Philips II. De gevreesde Spaanse inquisitie trad dan ook meedogenloos op, vooral na de beeldenstorm van 1566. De 80-jarige oorlog brak uit en na Brugge begon nu ook voor Antwerpen de zwanenzang. Philips stuurde de ijzeren hertog van Alva naar de Scheldestad, met de bedoeling orde op zaken te stellen. We ontmoeten hem reeds in Antwerpenbergen. En Alva liet standtepede en kasteel bouwen ten zuiden van de stad, de zogenaamde Spaanse citadel, of het Zuiderkasteel. In 1585 zal het doek definitief vallen. De hertog van Parma, Alexander Farnese, die zal erin slagen Antwerpen te veroveren voor de Spanjaarden. En van de 100.000 inwoners die Antwerpen zowat midden van de 16e eeuw telde, was enkele jaren later minder dan de helft over. Met tienduizenden trokken de veelal geschoolde Antwerpenaren naar een andere plaats. Een groot deel strandde in Amsterdam legde daar het fundament van een nieuwe Gouden Eeuw, ditmaal die van de Nederlandse Republiek. Van 1585 tot 1863 bleef de Schelde gesloten. In 1648, bij de Vrede van Münster, op het einde van de Tachtigjarige Oorlog, werden de puntjes wat dit betreft nog eens op de i gezet. Grote vrachtschepen mochten niet langer passeren. Alle andere schepen dienden ter hoogte van de Westerschelde tol te betalen aan de Nederlanders. En pas met het afkopen van de Scheldetol in 1863 door de Belgische regering werd de Schelde opnieuw bevaarbaar voor vrachtverkeer. Niet langer kogges, galeien of kraken, maar grote zeil- en stoomschepen. Iets waar de Antwerpse kaai niet was op voorzien. Er dienden dus veranderingen te komen en daarbij werden onder andere zelfs nog onder Napoleon het Grand Bassin en Petit Bassin, het huidige Willemdok en Bonaparte-dok, uitgegraven. Er is veel water naar zee gestroomd vooraleer de knoop werd doorgehakt, maar vanaf 1875 begon de afbraak van wat steeds het kloppende hart van de metropool was geweest, de Werf. Dat eeuwenoude trefpunt van de Antwerpenaar uit het verleden, die legendarische strook aangespoeld land, waar 1000 jaar daarvoor de Noormannen hun kamp hadden opgeslagen, verdween en ook de stadswallen, om plaats te maken voor grote boulevards. Vandaag de dag de Frankrijklei, Italiëlei en Amerikalei. In de jaren 70 van de 19e eeuw werd het Zuiderkasteel afgebroken. Met een compleet nieuwe wijk tot gevolg, het Zuid. Met als meest markante gebouw het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Ter compensatie van het afnemen van de Scheldekaai kregen de Antwerpenaren eind van de jaren 80 van de 19e eeuw een Noorder- en Zuiderterras. Met de komst van alsmaar grotere en zwaardere schepen ontstond de behoefte aan nieuwe, diepere aanmeerplekken. De Scheldekaai raakte al gauw gedateerd en waar de Antwerpse haven zich aanvankelijk zowel naar het noorden als naar het zuiden uitbreidde, sloeg de balans uiteindelijk toch in het voordeel van het noorden door. De dokken in het zuiden van de stad werden gedempt en in het noorden kwamen er steeds nieuwe bij. Een beetje een geschiedenis van Antwerpen in vogelvlucht. En we danken daarbij de bijdrage van de heer Jeroen Follens, onder meer om deze informatie te bezorgen. En zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, deze eerste aflevering van onze nieuwe pelgrimstocht doorheen Antwerpen en staan aan de voet van het Antwerpse Stadspark. We trekken erdoor richting onze eerste halte en dat is het Maagdenhuis. En dat past in het kader van de jeugdzorg in Antwerpen, dat door de eeuwen heen. Dat ontdekken wij een volgende keer. En we ontmoeten een bijzondere gast in de botanische tuin. Dat is voor een volgende aflevering. Alvast bedankt om tot hier mee te wandelen en graag tot een volgende keer.